Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2/3 tienden mee, kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag, 6 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag, waarom ze bij Visma met een ANWB praatpaal op hun hoofd rijden. Thijs, goedenavond.
Goedenavond.
We moeten praten. Toch, dat zegt Sven Kokkeman altijd.
We moeten praten.
Thijs Zonneveld, we moeten praten.
Ja.
Maar dat doen we straks.
Ja, over heel, heel, heel belangrijk onderwerp.
Ja. Ja, de essentie van het wielrennen.
Ja.
Ik ben het niet vaak met UCI eens, maar nee, dat is straks. Dat is straks. Eerst even Tirreno. Er zijn natuurlijk twee wedstrijden aan de gang. Tirreno Adriatico, Parijs-Nice, meerdaagse rittenkoersen. Het peloton wordt altijd op een interessante manier gesplitst, vind ik.
Ja.
Of vind je het zonde?
Ja, nee, ja. Kijk, in elke andere sport zou je zeggen, maar waarom zorg je ervoor dat niet je beste renners tegen elkaar uitkomen, maar splits je het in tweeën en laat je ze tegelijkertijd een andere wedstrijd draaien? Wat ik ook nog steeds tamelijk bizar vind als tv-kijker, is dat ze heel vaak rond hetzelfde tijdstip eindigen.
Ja, dat vind ik ook.
Dat moet toch vreemd anders kunnen.
Ja.
Er zit nu, geloof ik, drie kwartier verschil tussen. Door de bank genomen. Maar als ze dus in Tirreno een beetje langzamer rijden, dan zitten ze dus vol in de finale van Parijs-Nice. Ja, dat vind ik echt. Dat vind ik nog steeds het meest bizar eigenlijk. Dat ze twee wedstrijden tegelijk hebben. Twee World Tour wedstrijden tegelijk. Twee World Tour rittenkoersen tegelijk. Oké, à la. Maar het zorgt er dan voor. Ja, en ook al doe je het om en om, of weet ik veel. Ja, zorg ervoor dat je de ene om 3 uur laat finishen en de ander om 6 uur.
Is dit te wijten aan de eigen wijsheid in de verschillende organisaties?
Nee, ongetwijfeld.
Of zo, de onveiligheid is het belangrijk.
Ga jij tegen de ASO zeggen dat ze moeten rekening houden met Tirreno? Dit zijn ook, ja, het wordt georganiseerd door de ASO en door RCS, dus door de organisatie van de Tour en de Giro. En die zeggen allebei.
De twee kanonnen in die wereld.
In Frankrijk zeggen ze, als je die met het idee aankomt, zeggen ze wat vervoeteren. En als je het in Italië zegt, dan zeggen ze wat van culo. Dus ja, dit gaat niet lukken. Maar ik vind, tegenwoordig kan je natuurlijk met twee schermen naast elkaar, is het al een stuk beter. Maar dan nog.
Nou, het is haalbaar, maar het is wel irritant. En vandaag was het oké, ploegentijdrit sprint in de andere.
Nu is het nog niet. Het is nog niet.
Maar einde week moet je er niet aan denken.
Nee, ja, zo'n muurtjesrit in de Tirreno tegelijk valt met een hele toffe rit in Parijs-Nice. Ja, dat is wel echt zonde, toch?
Ja.
Maar goed, ja, ik zeg het elk jaar, dat gaat niet van om.
Dus je hebt belangrijkere zaken aan het hoofd, maar daarover zo meer.
Ja, zeker weten. Mogen we nog even melden dat we maandag 11 maart in Schouwburg Amstelveen met Nicky Terpstra een prachtige theateravond op touw hebben gezet. Zijn nog kaarten.
Ik heb een prijsvraag eraan gehangen. Een winactie eraan gehangen.
Een winactie? De Thijs Zonneveld winactie.
Ik weet niet of je dat al weet, eigenlijk.
Nou, ik denk het niet. Als je het op deze,
ik had dus bedacht,
omvloerste manier aankondigt.
Er zijn heel veel mensen die zeggen dat.
Oh, ik maak me zorgen.
Ik wil wel eens een keer mee.
Waarmee? Op vakantie? Nou, mogen ze met jou op vakantie?
De Ronde van Vlaanderen vind ik wel vakantie.
Oké, wat ben je van plan?
Er mag 1 iemand mee. Die halen we op thuis. Mee in de podcastbus.
Ja, halen we op thuis. Dit is een hele gevaarlijke. Ja, oké, ga door.
Zetten we met champagne achterin. En die voeren we mee naar de Koppenberg. Staan we, Ronde van Vlaanderen. Zou goed kunnen.
Meestal Koppenberg, dat moeten we nog even bevestigen.
Ja, oh, maar, ja.
Okay. Ja, dat is goed.
Waar we met de podcastbus staan, met fanzone bovenop de bus. Toch?
In het wiel, Ronde van Vlaanderen fanzone.
Ja, we hebben wel altijd een van de beste uitzichten van iedereen die de wedstrijd aan het kijken is. Ja, dus koers kijken bovenop het VIP-terras. Mannen en vrouwen meerdere keren voorbij zien komen. En dan podcastje opnemen naar huis.
En dat, hoe wil je dat gestalte geven?
We gaan hem verloten onder degene die een kaartje heeft gekocht voor Amstelveen maandag.
Uitstekend.
Dus iemand in de zaal moet, mag.
Ja. 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 Hoe zit dat eigenlijk?
Ja, je mag het. Ik,
verplicht.
Ik, je, verplicht? Mag verplicht je, mag je het weggeven?
Ja. Nee, je mag het weggeven, tuurlijk. Je mag het weggeven aan iemand die daar ontzettend veel zin in heeft. Of je mag het zelf hebben. Een geheel verzorgde dag richting de Ronde van Vlaanderen. Met een krentenbol met kaas.
Ik
en
vind
een goede
het,
bak koffie.
Even zonder gekheid, ik vind het de tofste dag van het jaar. Waar ik het meest naar uitkijk. Het is een soort Elfstedentocht. Slash Koningsdag. Slash Nederland in de WK-finale. Slash... Nou, wat kan je nog meer aan toevoegen die hier heel tof... Dat je jarig bent. Flash. Nou ja, al die dingen bij elkaar. En dat gevoel is in één dag voor alle Belgen. Ja, denk wel voor alle Belgen. Vooral voor de Vlamingen misschien, maar vooral voor alle Belgen eigenlijk wel. Ik vind het echt geweldig. De sfeer is echt geweldig. Koers is geweldig.
Ja.
Ik zie er nu al naar uit.
Het leuke van die dag, van die plek waar wij staan, bovenop de Koppenberg... is er zit heel veel verwachting in die dag.
Ja.
Want je weet dat ze ergens vanuit die diepte... en je kan ook naar beneden lopen een stukje, is ook tof om te zien.
Naar beneden ergens glijden die, op je reet.
Ja. En ergens komen ze naar boven.
Ja. Maar het was ook afgelopen jaar natuurlijk wel... Het was afgelopen jaar was de tofste wedstrijd van het jaar misschien wel.
Ja.
Elke keer.
En daarna weer snel de bus in en kijken.
Ja.
Ja. Ja. Goed, dat dus. Okay. Verloten. Ja. De winnaar wordt maandagavond... 11 maart. Er zijn nog kaarten. Koop dat via de website van Schouwburg Amstelveen. Tot zover de onbelangrijke zaken. Nu het allerbelangrijkste van deze podcast. Zullen we gelijk bellen voor je er eerst wat over zeggen? Eerst wat zeggen. Maar even beginnen bij het begin. Ik had gisteren met Daniel Dwarswaard er ook over. Vind je het mooi?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, wat vind je van de helm van Visma Leasebike?
Nee, mooi is het zeker niet. Hij is natuurlijk echt...
Nou...
Zo, vind jij het mooi?
Kleine kanttekening wil ik daar wel bij maken. Nee, ik vind het ook niet mooi. Maar je moet de renner natuurlijk wel in zijn positie zetten. En als je de renner in zijn positie zet... En ik heb het gisteren ook proberen uit te leggen, dat lukte me niet zo goed. Maar als je vanaf de zijkant kijkt... En de renner zit in die, wat ik altijd een hele mooie houding vind, de tijdrithouding. En dan is die helm, daar zit zo, nog zo'n klein sleufje tussen armen en... bovenste stuk van de helm. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven, maar... En dan heeft hij ook van bovenaf heeft hij ook een prachtige lijn, zo is hij natuurlijk ontworpen, richting schouders. Ja, dan, maar ze moeten niet rechtop staan en zwaaien naar het publiek.
Nee, dat ziet er echt belachelijk uit.
Ja.
Ja, ik heb een ANWB,
maar daar zie je niet voor bedoeld.
Praatpaal.
Ja.
Johnny Bravo, die de stripteken held. Ik vind meer voorbij zien komen. Napoleon heb ik voorbij zien komen. Het is natuurlijk een helm die heel erg lijkt op die snelheidsskiers.
Die high-speed skiers. Die met 256 kilometer per uur van een berg afgaan. Ja.
Spaceships. Ja, wat ik ook wel echt een goede vond, was ken je in Star Wars die hele kleine figuurtjes met twee rode oogjes en dan zo'n soort monnikspij. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ze heten. Die handelaartjes. Die dan allemaal van die dat schroot verzamelen. En die hebben dan zo'n soort rijdend huis op een paar wielen. En die heeft precies dezelfde vorm als deze helmen. Dus die zag ik ook erbij komen. Nee, ja dit was natuurlijk heerlijk voor alle social media om hiermee uit te pakken. Met alle plaatjes en grapjes en weet ik het allemaal wat. Dus mooi. Nee, dat is het niet. Dat was die pokhelm van IF ook niet.
Nee.
Dat is de Specialized helm van waar Evenepoel zou mee rijden ook niet. Dus ja, mooi. Nee, mooi is het niet. Maar goed, ja, dit is natuurlijk... Ja, de wielrenner heeft continu allemaal dit soort dingen elk jaar vinden ze weer nieuwe dingen uit. Je kan natuurlijk hele boeken vullen met innovaties die er wel of niet zijn gekomen. Van de damesfiets van Museo tot de Prisma bril van Breukink, waar die dan, dat kon hij zijn hoofd de hele tijd naar beneden houden.
Dit was ook goed, ja. Bloedlink lijkt me dat.
Bloedlink met spiegels erin. Maar ja, als je dus dan per ongeluk gewoon rechtdoor kijkt, dan zag je alleen maar wolken. Ja, dat was echt. Dat is natuurlijk echt geweldig dat mensen al dat soort dingen hebben bedacht.
De vrouwenfiets van Jo Museel trouwens, is dat verhaal komt binnenkort in de podcast ook.
Ja.
Geschreven voor Baamont is. Dat gaan we vertellen.
Heerlijk verhaal ook. Ja. Dus ja, er zijn natuurlijk zoveel innovaties gedaan. En ongelooflijk veel innovaties die natuurlijk wel gehaald hebben. Waar we nu elke keer, wat we nu ondertussen al doodnormaal vinden.
Ja.
En ik denk dat de laatste jaren is er op het gebied van aerodynamica is er zoveel nieuws verzonnen. En dat heeft denk ik best wel lang stilgestaan. En ja, zeker sinds een jaar of 10, 15 gaat het daar zo hard. En dan kun je eigenlijk al renners die zonder aero sokken fietsen, die neem je al eigenlijk niet meer serieus. Ja,
nee, dat gaat niet meer.
Ja, dat is gewoon een paar wat weggegooid, weet je wel. En datzelfde geldt natuurlijk, we hebben Theo Bos vertelde dat ooit mooi, dat hij als een van de eerste met een soort snelpak in de rondte reed op de weg en een helm met een vizier eraan vast. Hij werd compleet uitgelachen.
Ja.
En ook dat zie je natuurlijk nu gewoon ook al. En wij hebben het een paar jaar geleden in de winter nog getest. Ja, het
scheelt.
De verschillen zijn echt, je schrikt van de verschillen.
Ja.
Maar goed, dit is natuurlijk wel weer een volgende stap die er wel tamelijk extreem uitziet.
Dat is natuurlijk met name.
Ja, het gaat om
extreme uiterlijk.
Ja, maar de commotie erover is wel zo groot nu dat het wel een ander effect heeft. Dat het verder gaat dan alleen maar, het ziet er gek uit.
Ja, want ik heb het gisteren met Daniel Dwarswater over gehad. Ik voelde de neiging om jou daarna ook nog even te bellen. Maar ik dacht, nou ja, vandaag kunnen we het er rustig over hebben. Er is wel heel veel commotie geweest. Er zijn heel veel grappen over gemaakt. Er wordt mee gelachen en dat is prima. Maar er is nu een statement gekomen van de UCI.
Ja, dat statement dat houdt in dat de helm van Specialized, dus de sok, de aero sok, de helmsok.
Ja.
Dus waar Evenepoel, wat ze lanceerden volgens mij voor de proloog van de Tour tijdrit in Kopenhagen.
Ja, klopt. Toen dachten we allemaal, wat is dit?
Wat is dit, ja.
Zelfde soort commotie.
Dus dat je een sok onder je kin hebt in plaats van een bandje. Want een bandje, dat wekt meer turbulentie op. Die sok die is nu verboden. Die mag niet meer. Per 2 april volgens mij, als ik het goed heb. En de UCI heeft nu ook gezegd dat ze er nu gaan induiken in de helmen en de afmetingen van andere ploegen. Dus ze hebben het niet gedaan toen Specialized met die helm kwam. Ze hebben het niet gedaan toen UNOX en IF met joekels van helmen kwamen. Van die Super Mario helmen, zeg maar. Daar, die eigenlijk al jaren geleden zijn ingevoerd. En nu, dus gisteren, Visma in Tirreno en vandaag in Parijs-Nice mee rijdt. Nu gaan we, in één keer wordt er een onderzoek geopend. Ik vind dat echt razend interessant. Wat is het daarvoor een machinatie achter? Maar ik denk dat we nu gewoon, we moeten gewoon even de gast bellen die hier allemaal voor verantwoordelijk is. Ja. De schuldige.
Ja. Maar wil jij wel gewoon even in je beste Frans doen alsof je een UCI-commissaris bent, alsjeblieft? Het duurt even. Maar dan heb je ook wat.
Ja. Hey, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur Aibourg. C'est Lucie, ici. On voudrait vous informer qu'on va commencer un reportage sur le casque de Giro.
C'est pas normal, hein, monsieur Aibourg.
C'est pas normal. On ne peut pas faire ça.
Cyclisme à deux vitesses.
Mathieu Aibourg, goedenavond. Thijs en Hiddy hier.
Goedenavond.
Goedenavond.
Meteen een disclaimer, want ik ben in Frankrijk aan het rijden. Dus dat kan natuurlijk met het bereik wel eens...
Ja.
Dit is niet beter geworden in de laatste 20 jaar, dat weten we.
Nee, we weten dat de UCI een grote hand heeft in het bereik, het mobiele bereik in Frankrijk. Dus waarschijnlijk ben je over 1,5 minuut de lul, maar dat maakt niet uit, dan bellen we gewoon weer terug.
We bellen je terug.
Nou.
Hey, Mathieu, we even beginnen bij het begin. Die helmen, waarom?
Ja, omdat we natuurlijk sneller willen. Daar is heel de sport, daar draait het om. En wij hebben gewoon met Giro zijn we aan de slag gegaan om een helm te ontwerpen die A, veilig is, want daar begint een helm natuurlijk mee, daar is het voor bedoeld, maar die B, ook weer een nieuwe dimensie geeft aan aerodynamica. Waardoor wij beter gaan presteren in de tijdrit.
Leg eens even uit waarom er een punt aan de voorkant zit en waarom die achter zo enorm groot is.
Ja, om te beginnen, die punt. Kijk, je moet je voorstellen dat die, in de tijdenpositie is het voorwiel, de handen en het hoofd zijn ongeveer de eerste drie elementen die je raakt in de wind. En die bepalen voor een heel groot deel wat er na met de wind gebeurt om het systeem heen. Hè? Dus om het systeem, dat wil zeggen renner en fiets. Dus als je iets kunt aanpassen waardoor het verbeterd wordt en daarmee de luchtweerstand verlaagd wordt. Ja, dan maak je dus winst. Simpel. De trend is natuurlijk dat je de handen dichter naar je gezicht brengt. Ja. Daardoor gaan de sturen ook steeds verder omhoog. Maar tegelijkertijd met dit design van deze helm brengen we ook eigenlijk de helm en het hoofd wat dichter naar de handen. Dus eigenlijk andersom.
Leg dat eens uit. Dus door die helm, doordat die aan de achterkant tegen je schouders zit, moet je...
Nee. Doordat de voorkant van de helm aan de voorkant wat uitsteekt met een soort... Druppelvorm. En we brengen het vizier wat schuiner naar beneden. Daardoor komt het vizier eigenlijk wat sneller richting je handen en sluit je dat gat dus af.
En wat is dan de functie aan de achterkant van die helm? Dat die daar zo groot wegloopt naar de schouders. Is dat puur om één lijn te vormen met je schouders? Of zit daar meer achter?
Ja, eigenlijk probeer je de schouders helemaal te verbergen achter dat achtervlak. En daardoor wordt de lucht als het ware om je lichaam heen gestuurd. En botst het niet meer tegen je schouders aan. Nou lukt dat in de praktijk niet helemaal. Want in het algemeen zijn de schouders van de renners net wat breder dan de helm toelaat. De maten. Maar het is wel een trend. En ook duidelijk dat als je dat wat kunt bedekken. Dat je dat ook voordeel oplevert. En dat zie je natuurlijk ook al eerder met andere types, zoals de pokhelm, waar al jaren mee gereden wordt. En ook de helm die Uno X nu gebruikt.
Ja. Heb je veel ruimte om je nek en je hoofd te bewegen eigenlijk met deze helm? Ik kan me voorstellen dat die in no time overal tegenaan zit. Aan de achterkant.
Nee, want de achterkant van de helm is zo ontworpen dat het eigenlijk mooi is. Langs je schouders en over je nek loopt. Dus dat raakt eigenlijk niet. Het heeft niet een punt, zo'n klassieke punt, die echt tussen je schouderbladen valt. De helm is wat dat betreft minder lang. En eigenlijk heb je behoorlijk veel bewegingsvrijheid. En daarbij, maar het belangrijkste is dat de zichtbaarheid voor de renners, dus het beeld wat ze hebben, veel groter is, omdat het vizier zo groot is. Dus situaties dat je heel de tijd naar beneden moet kijken om zo aerodynamisch mogelijk te zijn, dat voorkomen we hiermee. Omdat eigenlijk een renner altijd gewoon vooruit kan blijven kijken en echt supergoed zicht heeft. Dat is ook eigenlijk het eerste wat de meeste renners teruggaven toen ze voor het eerst met deze helm reden. Dat ze veel beter en veel verder kunnen zien. Dus situaties als Stefan Kung op het EK gaan we bij ons niet meemaken.
Die reed inderdaad, die reed zoveel mogelijk met zijn hoofd naar beneden. Eigenlijk met zijn ogen dicht over het parcours. En die reed zo de hek in.
Ja.
Met heel veel van die nou ja, de vorige versie helmen. Zeker met een beetje een punt eraan. Zag je dat renners heel vaak met die punt in de lucht zaten. Dus als ze dan naar beneden keken, dan zaten ze met die punt heel erg in de lucht. En dat het dus heel lastig is om die punt,
ja,
nou ja, een soort in je nek te leggen of tegen je schouders aan te leggen. Hoe is dat met deze?
Nou, deze vorm is eigenlijk zo gemaakt dat op het moment dat je je hoofd wel zou kantelen, dat het eigenlijk bijna niet uitmaakt op de vorm van de helm. Dus er zit een soort bolling bovenop de helm. Waardoor eigenlijk de achterkant van de helm continu in lijn loopt met je rug. En dat betekent dat als je naar beneden zou, je zou echt helemaal naar beneden kijken. Dan heeft dat eigenlijk heel weinig impact op hoe de helm zich gedraagt. En er gaat zeker dus niet een punt de lucht in of dat oppervlak gaat de lucht in. Dus dat is ook eigenlijk een gevolg van het ontwerp. Omdat we samen met Giro een aantal tijdritten van onze mannen hebben bestudeerd. En gewoon echt zijn gaan timen. Oké, hoe vaak kijk je nou rechtdoor en hoe vaak kijk je naar beneden?
Ja.
En dat viel ons eigenlijk op dat renners nog best wel vaak rechtdoor. Of ja, naar voren kijken. Terwijl we eigenlijk dachten van ja, ze willen zo aerodynamisch mogelijk zitten. Dus ze kijken zoveel mogelijk naar beneden. Maar in de praktijk gebeurt dat helemaal niet. Ja, dan moet je eigenlijk natuurlijk ook je ontwerp zo maken dat je in die positie het snelst bent. En tegelijkertijd dat naar beneden kijken niet een enorme penalty oplevert.
Dus eigenlijk kun je met deze helm langer en vaker in een aerodynamische positie zitten.
Ja. Ja. En ook als je uit die positie zou gaan, kost je dat niet in één keer heel veel seconden of tijd. Tenzij je natuurlijk echt je hoofd helemaal boven je schouders uitsteekt. Maar dat blijft natuurlijk altijd. Dat je een actieve houding probeert aan te houden. En je hoofd onder of in lijn met je schouders te houden. Alleen het echte naar beneden kijken. Wat met andere type helmen wel vaak het gevolg was van het ontwerp. Dat is bij deze helm weg.
Hoeveel scheelt het?
Ja, het is afhankelijk van welke renner je hebt. Maar je kunt uitgaan van maximaal een seconde per kilometer.
Ja, dat is echt, Mathieu, dat is echt heel veel, toch?
Ja, dat is ontzettend veel. En daarom zijn we ook heel blij met deze helm. En met het werk dat Giro erin heeft gestoken met ons. En daarom zijn de renners ook heel blij. En natuurlijk is er hard gelachen toen die voor het eerst getoond werd. Maar toen we de uitslagen van de testen kregen, toen lachten die jongens ook heel hard, maar om een andere reden.
Ja, maar dat is geen marketingpraatje. Want lekker dat jij een beetje de naam van de sponsor erin kan gooien en lekker met secondes kan gooien. Maar ik bedoel, is dit is echt 1 seconde per, of maximaal 1 seconde per kilometer, ja, zeg je? Wat is het minimaal dan?
Nou, dat ligt echt aan de renner. Hè? Dus uiteindelijk is een helm net als een zadel en een schoen is wel een, eigenlijk een item wat je moet individualiseren. En voor de ene is een grotere helm beter, voor de ander is een kleinere helm beter. Dat is echt ook afhankelijk van de tijd en positie die je kunt aannemen. Maar ja, laten we zeggen, grofweg genomen, op zo'n tijdrit als gisteren in Tirreno, hebben de jongens die er het minst voordeel van hebben, misschien 3 seconden winst van.
Dat was en de jongens die er heel veel voordeel van hebben.
Ja, en de jongens die er heel veel voordeel van hebben, bijna 10.
Maar kan je het zo simpel stellen dat Steven Kruiswijk er minder profijt van heeft dan Jonas Vingegaard? Vanwege de breedte van zijn schouders bijvoorbeeld?
Ja, en met, wat bij Steven ook meespeelt is dat hij wat met zijn hoofd altijd wat hoger zit. Dus hij heeft daar inderdaad wat minder profijt van. En met Steven hebben we eerlijk gezegd ook nog niet uitgebreid getest. Dus dat komt nog.
Ja.
Maar hoeveel scheelt het Vingegaard dan?
Van Jonas.
Ja.
Ja, die hou ik even tegen mijn borst. Die uitslaat.
Er zit hier iemand tegenover mij ernstig te balen, Mathieu.
Ja, genoeg dat hij er blij mee is.
Ben je tevreden met die eerste 2 dagen? Want Gisteren in Tirreno werd Vingegaard, wat is het?
Achtste.
Vandaag werden jullie in de ploegentijdrit zesde, geloof ik, uit mijn hoofd.
Ja, zesde, ja.
Maar beide dagen, ik weet niet in hoeverre jullie kijken ook naar uitslagen en naar anderen. En ik snap ook wel dat twee wedstrijden NS2 is. En dat ze allebei werden verpest door de veranderende omstandigheden. Ja. Dat het ging regenen her en der. Hoe kijk je dan naar de eerste twee dagen? Ja.
Nou kijk, onze referentie is gisteren eigenlijk alleen Jonas. Omdat Jonas in droge omstandigheden voluit heeft gereden. Kian Uiterbroeks die heeft niet voluit kunnen rijden door de regen. En de andere jongens die hebben om verschillende redenen niet allemaal voluit gereden. En dat zijn ook niet onze toptijdrijders. Dus Jonas is daar onze referentie. En die heeft het eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Want op een vlakke tijdrit van 10 kilometer, waar het met name over de absoluut vermogen gaat. En laat er geen misverstand over verstaan. Het belangrijkste blijft nog altijd dat je heel veel energie in die fiets kan stoppen om zo hard mogelijk te gaan. Dus als je je vermogen niet kwijt kunt, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Maar ja, onze eerste analyses laten wel zien dat hij er echt beter door geworden is. En dat wordt een beetje vertroebeld omdat Ayuso een verschrikkelijk goede tijden rijdt. Maar ja, denk Ayuso weg en zie dan voor je dat Jonas op een vlakke tijd van 10 kilometer iets meer dan 20 seconden verliest op Ganna. Dan zegt iedereen, nou, best goed gedaan.
Ja.
En hetzelfde geldt voor vandaag. Ook de weersomstandigheden speelden vandaag weer een enorm belangrijke rol in het uiteindelijke resultaat, de uitslag. Desondanks waren wij met de andere teams die als laatste starten enorm in het nadeel op het hele snelle stuk van het laatste of van het tussenpunt tot het finish.
Ja.
En dan reden wij het snelst van iedereen. Dat zegt mij al iets, maar ik moet wel toegeven dat ik de echte analyse nog moet doen.
Ik heb nog één vraag over de ploegentijdrit, Mathieu. Is het automatisch een gegeven dat een helm ontwikkeld voor een individu ook goed functioneert als je met z'n allen achter elkaar rijdt?
Dat hoeft niet automatisch, maar in principe bepaalt natuurlijk de renner die op kop rijdt voor een heel groot deel hoe hard je gaat. En als die helm geoptimaliseerd is voor dat individu, dan heeft de ploeg daar ook profijt van.
Ja, oké. Okay. Dus dan wordt dat systeem wat jij zegt, renner en fiets, dat wordt eigenlijk een zevenkoppig systeem.
Ja, ja.
Oké. Okay.
Hoe zeer ben jij verrast dat de UCI na twee dagen lachen op social media nu in één keer een onderzoek start naar de grootte van Helmen?
Ja, daar ben ik wel enigszins verrast door. Omdat, kijk, alle documentatie die je moet aanleveren, dat is allemaal gewoon keurig netjes op tijd gedaan.
Dan moet je even uitleggen. Mathieu, want nieuwe materiaal, of het nou fietsen of schoenen of zadels of weet ik, al het nieuwe materiaal, alle innovaties, die moet je eerst laten goedkeuren door de UCI, toch?
Ja, ja. En Als je product direct te koop is, dan wordt het wel geregistreerd als product. En alle teams moeten dus ook hun materiaal opgeven waar ze mee rijden. En op het moment dat je wil innoveren, of je hebt een product wat nog niet direct te koop is, dan kun je een prototype aanvraag doen. En die prototype aanvraag die wordt gehonoreerd of niet, mits natuurlijk alle veiligheidseisen en eigenlijk alle eisen die in de UCI-reglementen staan, als daaraan wordt voldaan.
Ja, wat staat er in de regels over die grootte van die helmen dan?
Nou, er staat exact omschreven aan binnen welke afmetingen zo'n helm hoe groot die mag zijn, binnen welke afmetingen. Dus in feite is er gewoon een box gecreëerd. En als die helm in die box past, dan is het toegestaan. En uiteraard gelden de veiligheidseisen die bij helmen horen, et cetera. Dat staat allemaal omschreven. Maar waar het nu met name natuurlijk over gaat, is die afmetingen. Dat iedereen hem heel groot vindt. Maar ja, Giro is aan de slag gegaan met de regels die de IC heeft gesteld. Ja. En daar voldoet het allemaal aan. En daarom is er ook goedkeuring gegeven aan deze helm.
Ik zie zo'n box voor me, bij Ryanair of bij EasyJet, dat je zo je handbagage in zo'n dingetje moet zetten voordat je in het vliegtuig staat.
Ja.
Is dit dan de maximale afmetingen van voor naar achterkant?
Ja, hij zit inderdaad tegen de maximale aan, ja. Klopt.
Oké, dus hij kan niet nog groter?
Nee.
Maar nu, ja, ze hebben die regels dus vorig jaar opgesteld. Jullie hebben goedkeuring gekregen. Je hebt alle vinkjes heb je gekregen. En dan ga je er voor de eerste keer mee rijden. En dan gaat diezelfde UCI, waar je dus goedkeuring van hebt gekregen, waar je, ik kan me voorstellen dat dit ook nog best wel een prijzig project was. Waar je gewoon R&D geld in gaat zitten. De eerste beste keer dat je met die helm op gaat rijden, gaat diezelfde UCI zeggen dat ze een onderzoek gaan starten naar of dit eigenlijk wel kan.
Ja, dat is frappant, om het maar zo te zeggen. Want ja, waar moet je dan mee werken? Wij hebben een sport waarin er regels zijn. Ja, de andere sporten, de autosport, geldt dat ook. Er zijn regels en binnen die kaders gaan ontwerpers aan de slag. En zo is dat bij ons ook gegaan. Ja, en als je dan binnen de geldende regels een heel mooi ontwerp maakt. Wel gek dat ze zodra zo'n helm zichtbaar is voor het publiek. Want niet zichtbaar voor de IC, want dat was die al. Maar zichtbaar voor het publiek.
Ja.
Dat ze dan toch weer naar hun eigen regels gaan kijken.
Ja, je bent natuurlijk een beleefde man. Zo kennen we jou. Maar het woord frappant. Ik heb
hem nog nooit horen gebruiken, hoor.
Nee, ik denk dat je... Als de radio hard staat, heb je daar een ander woord voor.
Als hij naar Feyenoord zit te kijken en Feyenoord schiet op de paal, dan zegt hij niet, oeh, dat is frappant.
Ja, wat een frappante actie van Giménez. Ja. Ja, het is toch volstrekt absurd. Laten wij maar de kwalificatie eraan geven. Dit bestaat toch niet? Zo ga je toch niet om met een ploeg die jouw bond vertegenwoordigt?
Nee. Ja, goed, ja. Maar ik wil het ook wat breder trekken. Kijk, deze sport wil ook vooruit, hè. Dan vind ik gewoon dat je innovaties moet omarmen. En ik snap ook heel goed dat er kaders worden gesteld. Alleen ja, die kaders, daar hebben ze ook niet een halve dag over nagedacht. Daar is heel goed over nagedacht. En op het moment dat je dan iets moois bedenkt, wat ze niet bevalt, of in ieder geval waardoor ze dus getriggerd worden door, naar mijn mening, met name de reacties op social media. En dat ze dan meteen een persbericht eruit stoppen, dat is... erg bijzonder.
Frappant.
Ja. Nou ja, dat is inderdaad wat je zegt. Zij kenden dit ontwerp al lang. Ze hadden het al lang gezien. Het enige wat er is veranderd, is dat er een paar miljoen mensen naar hebben zitten kijken.
Ja, en daar heb ik veel grap over gemaakt. Er heb ik ook heel veel mensen geschreeuwd dat het direct verboden moet worden. Nou, dat is natuurlijk niet alleen in het wielrennen, maar overal bekend gegeven dat mensen die bij hetzelfde willen houden het hardste kunnen schreeuwen. Maar ja, wij hebben gewoon te maken met regelgeving. En daar voldoen we aan.
Ja, dit valt binnen die regelgeving. Ja, wat wil je dan nog meer?
Precies, ja. Kijk, ik las ook dat ze ergens het veiligheidsaspect benoemen. Maar Giro is een Amerikaans bedrijf. Ik denk niet dat die veiligheid als laatste op hun prioriteitenlijst hebben staan.
Nee, gezien de...
En bovendien, ja, daar zijn ook gewoon regels voor en certificering. En nogmaals, daar wordt allemaal aan voldaan.
Ja, ben je bang dat die helm gaat worden verboden? Dat je hem straks op het moment dat je hem het meeste wil gebruiken in de Tour, niet kan gebruiken?
Nou, nee, ik ben eigenlijk wel vol vertrouwen dat we die wel kunnen gebruiken. Namelijk omdat we aan de regels voldoen.
Maar dat dacht
en als je weet hoeveel tijd en energie en en geld hierin zit, dan ze kunnen niet met teams omgaan, om dan in één keer de regels te veranderen. Want dat heeft natuurlijk impact op alle innovatie en op alle ontwikkeling. En niet alleen van helmen, maar voor allerlei producten.
Maar dachten ze dat bij Specialized niet ook met die helmsok, die nu alsnog verboden is?
Ja, die zullen natuurlijk ook wel zichzelf achter de oren krabben. Waarom die helmsok, die al meer dan een jaar in gebruik is.
En goedgekeurd,
nu ineens weer afgekeurd wordt.
Ja, de UCI zegt dan, alles moet essentieel zijn. Dus als er een non-essential part is, wat dus alleen maar wordt gebruikt om een aerodynamisch voordeel op te leveren, dan mag het niet worden gebruikt. Snap je? Ja.
Dat is hun omschrijving.
Nou ja, dat is de reden waarom die...
Maar dat was anderhalf jaar geleden ook al.
Ja.
En toen mocht het wel.
Snap je? Die sok dient nergens anders toe dan een aerodynamisch voordeel.
Ja, en dat is niet essentieel in deze sport.
Nou, dat mag dus niet, want anders kan je met een spoiler gaan rijden. Snap je? Dus je mag niet met een spoiler rijden.
Nee, want er staat in de regels dat het niet mag.
Ja, maar een spoiler is alleen maar een aerodynamisch voordeel. Dus het moet wel een functioneel voordeel. Het moet een echte functie hebben anders dan aerodynamica. Dat zeg ik toch goed, Mathieu? Jij bent hier de expert op dit gebied.
Ja, dus alles moet eigenlijk een functie hebben. En daar gelden we binnen bepaalde kaders voor. En die sok die dient nergens anders voor dan om gewoon de rennerscellen te maken. Maar die maakt de helm niet veiliger. Die zorgt ook niet voor dat die helm op je hoofd blijft zitten. Want er zit gewoon een pliksysteem op, zoals elke helm.
Ja.
Maar dat was anderhalf jaar geleden ook al zo. Dus daarom is het zo gek dat ze dat nu herzien.
Of heeft de UCI inmiddels een welstandscommissie ingesteld? Ze denken, ja, nou gaat het niet meer.
En nou is het klaar.
Ja, met die zonnepanelen op die renners.
Ja, nee, ik weet het niet. Maar
zijn jullie niet ziedend? Zonder daar een woord aan te verbinden, want ik hoef je niet uit te lokken om iets. Dat hoeft helemaal niet. Maar ben je niet ziedend?
Ja, ik ben vooral heel erg verrast. En dat zijn wij allemaal. En ook dat het dan via een persbericht naar buiten komt. Waar wij dan ook kennis van nemen. Waarvoor heb je dan regels? En tegelijkertijd ja. Wij hebben ook van veel vertrouwen. We voorlopig met die helm gewoon blijven rijden. Omdat het dan overal af en toe.
Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.
Ja. Wil je de 8 april naar een oude Luxor wel eentje meenemen?
Oh, alsjeblieft. Ja, doe dat.
Ja, dat zal ik doen.
Je mag alleen maar opkomen met zo'n helm.
Met helm. Ja, en wij ook.
Ja, in de hand.
Nee. Als jij laat jouw renners ermee rijden. Je laat jouw renners ook zo de ploegbus uit. Nee, ja. Ze stappen ook gewoon zo de ploegbus uit. Dat ziet er het allerlulligst uit. Dus jij loopt ook gewoon het theater op. En dames en heren, hier is Mathieu Heijboer. En ik wil dat je dan zo'n helm opzet. Dan weet je wat die renners voelen.
Over nadenken.
Ik ben een stuk coulanter. We komen er wel uit. Je zet het maar op mijn hoofd. Ik ben wel benieuwd namelijk. Het schijnt dat je aan de binnenkant gewoon een Netflix-serie kan kijken tijdens de tijdrit.
Ja, dat is wat chill.
Ja. Ja, je hebt wel bereik in Frankrijk.
Ja. Nou, zoals Thijs zei, wordt ongetwijfeld vervolgd. Heel veel dank dat je de moeite nam om even met ons te praten in de auto.
Goed gedaan.
Oké.
Yo.
Yo.
Fascinerend, frustrerend. Ik voel gewoon... Weet je, in het woord frappant zit alles.
Oké, maar moet er een modepolitie komen? Laten we het dan zo zeggen. Want dan is het dus gewoon, dit gaat gewoon een mode.
Ja.
Het ziet er gek uit. Dus we gaan kijken of we het kunnen verbieden.
Nou, het is volgens mij nog erger.
Kunnen we dit dan ook uitbreiden?
Nee, maar volgens mij is het is niet, het ziet er gek uit. En dus gaan we het proberen te verbieden. Volgens mij is het, er komt veel reactie op.
Dus mensen vinden dat
mensen
het er gek uitziet.
En dus gaan we nadenken. Ja.
Kunnen we dan met terugwerkende kracht ook niet Thomas Verkler verbieden?
Ja. Ja, ik vind het... Nee, ik vind het echt ongelooflijk. Je maakt een set regels, daar hou je aan. je krijgt dat ding te zien van tevoren. Je keurt hem goed. Je zit overal in de krul. En je gaat ermee rijden. En je denkt gewoon, nou, tot hier. Het gaat er gewoon niet meer. We kappen ermee.
Nou, welkom bij DC. Ja,
ja, het is toch ongelooflijk.
Ja, dit is de notendop. Ja.
Ja, ik vind het ongelooflijk. Maar ja, we komen er zeker op terug. Hier is het laatste woord nog niet over. Nee.
Nou ja, dit was uw dagelijkse potje verdieping dan, toch? Ik weet niet hoe we het nog verder kunnen uitdiepen. Ja, we kunnen kijken of we iemand bij de UCI kunnen bereiken.
Goed, kleine rectificatie moeten we nog doen.
Oh, dan?
Nou, ik had in de podcast van zondag over de maatregelen van Pogacar tegen Pogacar. Zijn absurd goede rijgedrag. In die podcast zei ik, wat was de langste, naar aanleiding van Jeroen van Bellegem, die hadden dat uitgezocht, wat was de langste vlucht tot dit moment?
Ja.
En dat was Dylan van Baarle met 52 kilometer.
Ja.
Maar dat blijkt niet waar te zijn.
Oh, dan?
Nou, Gilbert was de langste.
Zonder van Vlaanderen, niet?
Ja, nou had ik dat natuurlijk klaarstaan, maar door het bellen met Frankrijk is dat verdwenen. Maar Gilbert had in ieder geval de langste.
Kilometer of 60, denk ik. Was het niet in die Vlaanderen dat Sagan achter het jasje bleef hangen? Het jasje van Bas Waaier.
Ik vind het heel tof dat je me de tijd geeft. Alleen,
ja, ja.
Moet dat net iets langer.
Daarmee verwijzen we graag door naar de podcast van het jasje van Bas Waaier. We hebben het nog afgegeven ook in het centrum voor de Ronde van Vlaanderen. In Oudenaarde, het jasje.
Ja.
Is tentoongesteld.
Is dat die wedstrijd?
Dat is die wedstrijd, want toen reed Gilbert voorop. Ja, volgens mij reed 10 kilometer 60 voorop.
Ik kan niet winnen. Houden we het er goed.
Jeroen, als we het dan toch over Jeroen van Bellegem hebben?
Ja, wel. Ik heb hem. Ja. Hier, sorry. Hier. Het leuke is dat Philippe Gilbert het zelf op Instagram deelde.
Oké.
Okay. Ja. Het is 56 kilometer Tour de Vlaanderen van 2017. Ja, klopt. Klopt. En daarna Tom Boonen met 53 en dan Dylan van Baarle 52.
Denk ik.
Parijs-Roubaix, heel goed.
Ja.
Ja, dus dat is de rectificatie. Daar werd ik op gewezen door meerdere, onder andere Jorian van Beek. Waarvoor dank allen voor deze correctie.
Jeroen van Bellegem wilde zelf ook nog iets rectificeren.
Oké. Okay.
Als we dan toch bezig zijn. Was ik even vergeten, maar we zeiden, wanneer komen al die gasten elkaar tegen? Dan waren er dan drie.
Ja.
Drie keer dat ze elkaar nog tegenkomen, Olympische Spelen.
WK, eventueel. Maar...
En toen had Jeroen dus gezegd in de uitzending Amstel, maar Pogacar rijdt er.
Oh nee. Ja. Dus zijn het er dan maar twee?
Nou ja.
En in potentie dus maar één?
Ja, en het WK krijgen.
Ja, dat blijft toch wel recht overeind. Gaat Pogacar nou ook rijden? Met deze uitzending bedoel je?
Hij is ook echt genoeg voor toch?
Nou, zou hem sieren. Als ze nog een moment creëren. U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor, dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar
hebben we het niet over, they're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet, we stoppen ermee, geen voetbal meer vanavond.
Kwart over zes ging de telefoon, niet één keer maar een keer of zes achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.